SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden en uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 18 mei 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur hoort u het bijzondere verhaal van Koen Sachse. De Nederlander fietst de hele wereld over om geld in te zamelen voor een stichting die scholen bouwt in Sierra Leone. En wij spraken hem donderdagavond in Sydney. Verder ook drie nieuwe podcasttips van onze eigen EK IJF. En in de nieuwe miniles Nederlands bespreken we vandaag beroepen. Dat en Nederlandse muziek allemaal straks. Nu eerst antwoord op de vraag wat er allemaal zoal gebeurde in Nederland de afgelopen week. U hoort het nu in ons willekeurige weekoverzicht. Met dank aan de NOS en RTV Utrecht. Ja, het grootste nieuws van de week. Witte rook in Den Haag. Natuurlijk niet letterlijk, maar na 5,5 maand onderhandelen hebben PVV, VVD, NSC en BBB eindelijk een akkoord bereikt. Donderdag gaven de vier partijleiders een persconferentie en de NOS was daar natuurlijk bij. U hoort allereerst Geert Wilders van de PVV.
Dames en heren, we schrijven geschiedenis vandaag. Dat doen we met elkaar als vier partijen, een samenwerking waar ik me zeer op verheug. Maar ook de PVV, mijn eigen partij, komt in het kabinet, in het centrum van de macht. En wij zijn daar enorm trots op. We worden in één keer van de grootste oppositiepartij de grootste regeringspartij. Nederland wordt veiliger en de zon gaat weer schijnen. En ik zou in het bijzonder nu ook VVD, BBB en NSC, Dylan, Caroline en Pieter van harte willen bedanken voor de samenwerking. We moeten niet alleen in Nederland investeren, maar we moeten ook in elkaar en in deze politieke samenwerking investeren. En mijn partij en ikzelf zijn daar zeer toe bereid en trots op om, ondanks onze verschillen, met elkaar samen te werken. Een nieuwe wind gaat waaien door dit land. We kunnen weer, dat is ook het motto, als u het akkoord leest, dan is het motto wat we met z'n vieren hebben verzonnen, hoop, lef, en trots, het motto van onze politieke samenwerking. Dus we kunnen weer trots zijn op dit land, op dit prachtige Nederland. En ik zou ook Nederland en in ieder geval alle Nederlanders, maar zeker ook die 2,5 miljoen stemmers op de PVV, ontzettend willen bedanken voor het vertrouwen. Maar we staan hier niet alleen maar voor onze eigen kiezers. We staan hier voor alle inwoners van Nederland. Wij zullen met ons vieren alles doen, het staat ook in het akkoord, om jullie vertrouwen waar te maken. Want we houden van ons land. We houden van jullie en van onze inwoners. We zullen keihard voor Nederland en al zijn inwoners gaan werken. En ik beloof Nederland, Nederland wordt weer van ons.
Dylan Jesselkus van de VVD gaf aan opgelucht te zijn dat het tot een akkoord is gekomen. Zij ging onder meer in op de veiligheid van het land.
Er is heel veel gaande in de wereld. En mensen vragen terecht aandacht voor de zorgen en de problemen die zij elke dag ervaren en meemaken. En ze hebben ook zorgen over de politiek. En wij zien deze zorgen. En we pakken ze ook op. De veiligheid in ons land en van Nederland in de wereld is een prioriteit en wat mij betreft een topprioriteit van dit kabinet. Ondertussen nemen we maatregelen om ervoor te zorgen dat minder mensen ons land binnenkomen. Forse maatregelen om grip te krijgen op de asielmigratie. Om ook ervoor te kunnen zorgen dat ons land vrij en veilig blijft. En dat we onze vrijheden en onze verworvenheden beschermen. We verlichten de lasten voor middeninkomens. En we zorgen ervoor dat werkenden straks voor de kinderopvang, dat dat bijna gratis is voor hen. Ik word ondertussen gebeld, dat is niet zo handig. We zorgen dus dat de middeninkomens lastenverlichting ervaren en dat de mensen die heel hard werken in ons land of heel hard hebben gewerkt een fijn en betaalbaar leven kunnen hebben. We zijn ook onze ondernemers niet vergeten. Zorgen ervoor dat zij weer lucht ervaren, zuurstof en dat ze kunnen doen wat ze het liefst willen doen. Dat is ondernemen. We maken wonen weer betaalbaar voor zowel mensen die in een huurhuis wonen als in een koopwoning. En we gaan bouwen en blijven bouwen voor sociale huur en voor koopwoningen. We gaan ook door met het nemen van zinnige klimaatmaatregelen. Om aan de ene kant ervoor te zorgen dat we ons land en de planeet op een goede manier doorgeven aan de generaties na ons. En om ervoor te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van onze energietoelevering van regimes waar we helemaal niet van afhankelijk willen zijn.
Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging vertelde dat haar partij zich niet alleen maar heeft ingezet voor de landbouw.
Ik ben ontzettend trots op wat we in dit hoofdlijnenakkoord hebben kunnen zetten met z'n allen. Veel mensen hebben gezegd, het duurt allemaal zo lang. Maar het ging uiteindelijk om het resultaat. En het resultaat mag er echt zijn. En de inzet van BBB is geweest niet alleen de landbouw natuurlijk, maar ook heel veel andere inzet. Op de ouderenzorg. Fleur Agema en Mona Keijzer hadden een mooi plan gemaakt. We hebben ervoor gezorgd dat er 600 miljoen komt voor de ouderenzorg. De accijns op de brandstof gaat volgend jaar niet omhoog. De rode diesel keert terug. De rode diesel voor landbouw en voor de loonwerkers. Lastenverlichting voor de ondernemers en op arbeid. Een forse lastenverlichting voor de burgers. Asiel, de acute noodsituatie, asielinstroom in het algemeen en in Ter Apel direct aanpakken. De invoering van een asielcrisiswet, intrekken van de spreidingswet. En zoals collega Geert Wilders net aangaf, geen automatische voorrang voor statushouders bij toewijzing van woningen, alleen maar omdat ze statushouder zijn. De regio's, heel belangrijk voor BBB, krijgen prioriteit bij de aanleg van openbaar vervoervoorzieningen. De bereikbaarheid van het landelijke gebied wordt verbeterd door busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken. We gaan niet meer sturen op gedwongen krimp van de veestapel. En er komt geen gedwongen onteigening.
En tot slot Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract. Hij sprak van een bijzondere dag.
Dames en heren, het is een bijzondere dag vandaag, omdat we met vier best wel verschillende partijen een nieuw extraparlementair kabinet gaan vormen. Het extraparlementair kabinet zal bestaan uit experts. En dat is hard nodig, want Nederland staat voor een aantal zeer grote opgaven. En de Nederlandse kiezer heeft een duidelijk signaal afgegeven welke opgaven die opgelost wil hebben. Het is een bijzondere periode, een onrustige periode. Een onrustige periode in Nederland en een onrustige periode in de wereld. En de conflicten in de wereld komen op dit moment in Nederland binnen. Met dit ambitieuze akkoord, wat straks nog uitgewerkt zal worden in een regeerprogramma, want het is heel veel korter dan regeerakkoorden, 25 kantjes die een best groot lettertype hebben. Als u dat vergelijkt met het vorige regeerakkoord, was dat 3 of 4 keer zo lang. Moet de regering dat uitwerken, hoe ze daarmee omgaan met zorg, met onderwijs, met klimaatbeleid en met andere dingen. Wij hopen dat we Nederland hiermee samen een stap verder zullen helpen. En u zult een iets grotere verscheidenheid zien met deze vier partijen dan u normaal in een coalitie gewend bent.
Volgende week op woensdag zal de Tweede Kamer debatteren over het akkoord. Tegen die tijd zal naar verwachting ook de naam van de premierskandidaat bekendgemaakt worden. De naam van Ronald Plasterk die zoomt door de wandelgangen. Maar daar zou de NSC van Pieter Omtzigt wat problemen mee hebben. Nou, volgende week dus duidelijkheid. Ander nieuws dan. Een spannende tijd is aangebroken voor middelbare scholieren in Nederland. De eindexamens zijn namelijk weer begonnen. De NOS ging langs in Heemskerk, waar werd afgetrapt met geschiedenis. U hoort Hans Oud van het Dalí College en ook enkele eindexamenkandidaten.
Het gaat over de Stasi-richting, dus over hoe Nederland bestuurd wordt. Hoe Nederland een koninkrijk geworden is vanaf 1815. De sociale grondrechten, de klassieke grondrechten. Ja. En daarna gaan we door naar 1848 met de grondwet. En voordat je het weet ben je dan in de Eerste Wereldoorlog, het Interbellum, de Tweede Wereldoorlog. En we eindigen met geschiedenis in de vierde MAVO bijna het eind van de 20e eeuw.
Ik heb examens gemaakt en heb ik gewoon een beetje feedback gegeven op wat heb ik goed gedaan, wat heb ik fout gedaan. Wat ik fout gedaan heb, ben ik gewoon filmpjes over gaan kijken, heb ik opnieuw gelezen. Eigenlijk heb ik het zo een beetje voorbereid.
Heel veel gelezen, heel veel oefenexamens gemaakt. En ja, dat eigenlijk.
In een veilingshuis in IJsselstein ging deze week een zeer zeldzaam kwartje uit 1891 onder de hamer. Het gaat om een zilveren kwartje met de afbeelding van een jonge koningin Wilhelmina, waarvan maar 2 exemplaren zouden zijn gemaakt. Het andere muntje ligt veilig in de kluis van de Nederlandse bank. Het zilveren kwartje werd uiteindelijk voor meer dan 1 miljoen euro verkocht. Volgens het veilingshuis is dat het hoogste bedrag dat ooit voor een Nederlandse munt is betaald. RTV Utrecht was aanwezig bij die veiling.
300.000 euro is hier aan tafel al geboden. 420.000 in de zaal, 440 nu online en 460.000 in de zaal. 480, wie biedt er meer dan 750.000 euro?
Ik dacht, had ik ze maar in mijn portemonnee zitten? Het is echt ontzettend veel geld.
Ja, heftig. Heftig. Dat zijn voor een paar mensen weggelegd, denk ik.
Zo'n groot bedrag had ik eerder nog niet gezien.
Het is een zeldzaamheid. Hè? Het is, er zijn er maar 2. Eentje zit in een kluis en de ander is dan in de handel. Dus ja, dan moet je je portemonnee meenemen.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. We danken de NOS en RTV Utrecht. Begin januari vorig jaar begon Koen Sachse aan zijn fietsronde om de wereld. Sindsdien heeft hij 28 landen op 3 continenten doorkruist en staat er ruim 22.000 kilometer op de teller. Hij is dit avontuur niet alleen aangegaan voor zichzelf, maar ook om geld in te zamelen voor de Sunday Foundation. Koen heeft zijn etappe door Australië er inmiddels op zitten en gaf donderdagavond een presentatie voor Dutchlink in Sydney. En wij spraken hem na afloop.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Koen, je presentatie voor Dutchlink zit erop. Wat een foto's, om daar eens mee te beginnen.
Ja, dankjewel. Die reactie heb ik gelukkig meermaals gehoord vanavond. Het was een mooie presentatie en inderdaad, de foto's die doen altijd goed. En het is altijd leuk om complimenten te krijgen voor iets waar je zoveel moeite in stopt. Dus ja, heel fijn.
Ja, heel veel moeite. 28 landen inmiddels. Hè. Australië is het 28ste land. Je zei al in je presentatie, ik kan eigenlijk niet zeggen welk land het leukste is of het beste is. Want je hebt allerlei factoren die meespelen. Maar als ik dan vraag, waar ongeveer in het rijtje van 1 tot 28 staat Australië?
Nou, wel in de top 10 zeker. Ja, het blijft moeilijk zeggen, want er zijn zoveel mooie landen in de wereld.
Het is geen fietsland.
Nee, het is geen fietsland. Dat is natuurlijk wat je net al aanhaalde. Er zijn heel veel facetten die een land mooi of leuk kunnen maken. En voor mij in dit geval, op deze fietsreis, is dat ook het comfort op de weg. De wegen zijn weliswaar vaak redelijk goed, maar niet altijd gebouwd voor fietsers. Vaak niet zelfs. Dus ja, dat zijn helaas wel wat minpuntjes voor Australië. Maar goed, er tegenover staat wel weer een waanzinnig mooie kust die we hebben gezien. En bergen, de Blue Mountains ben ik nog doorheen gegaan. Dus ja, al met al denk ik wel een heel mooi land toch alsnog om met de fiets te zien.
Ja, en nou heb je eigenlijk maar een relatief klein stukje gezien natuurlijk. Van Cairns naar Sydney met misschien dan een uitstapje naar de mountains. Hierna ga je naar Nieuw-Zeeland.
Ja, klopt. Hierna ga ik naar Nieuw-Zeeland. Ik vlieg aanstaande zondag naar Queenstown. En begin daar mijn reis richting het noorden naar Wellington uiteindelijk. Dus ik doe het Zuidereiland aan. En het wordt een mooie reis, hoop ik. Ik heb hele goede verhalen gehoord over Nieuw-Zeeland. Ik ben wel heel benieuwd. Het wordt ook wel koud.
Ja, dat wou ik net zeggen. Het is winter, hè?
Ja, precies. Ja, het wordt erg koud. Maar dat is, weet je, dat hoort er ook een beetje bij. Ik heb ook de Alpen gedaan in januari. Dus dat was ook ijskoud af en toe. Dus dat hoort er een beetje bij. Ik hoop dat het in ieder geval niet heel veel gaat regenen. Ik hoorde al dat daar wel veel regen valt. Maar ik hoop gewoon op mijn beste. En anders gewoon zoveel mogelijk genieten alsnog van de mooie omgeving en de mooie natuur. En ik heb er heel veel zin in.
Hoe komt iemand op het idee om vrijwillig de hele wereld over te fietsen? Want natuurlijk ben je Nederlander en we fietsen allemaal. Maar om dit te doen in je eentje, je kan het zeggen dat je dit graag zou willen, maar doen is een tweede.
Ja dat klopt inderdaad. Het is een hele grote stap. En het is ook niet van de ene dag op de andere dag zo gekomen. Het is een idee dat gaandeweg is ontstaan. Meerdere facetten die bij elkaar kwamen. De reislust die een beetje opwoedde, maar ook iets om wel terug te doen aan de community, aan de omgeving. En toen de reisplannen een beetje zich begonnen te ontwikkelen, toen kwam ik Sander de Kramer tegen, de oprichter van de Sunday Foundation. En hij vertelde mij eigenlijk over wat hij doet met zijn foundation. En ik raakte heel erg geïnspireerd over zijn verhaal en wat hij heeft gedaan. En ik ben soms wel een creatief persoon, dus er gaan allemaal dingen borrelen bij mij en ik ga linkjes leggen. En uiteindelijk kom je dan met een heel wild plan om de wereld rond te fietsen. En iets reislustigs te doen en tegelijkertijd ook nog iets heel moois teruggeven aan de wereld. Dus zodoende is het idee rondgekomen om iets te doen, een wereldreis rond de wereld en tegelijkertijd geld inzamelen voor een schooltje in Afrika.
Ja, en dat idee zit dan heel lang in je hoofd en dan vertel je dat aan familie en vrienden en die zeggen dan...
Waarom? Ja, nee, dat is ergens natuurlijk eerst gekke gezichten, opgetrokken wenkbrauwen, die waren heel verbaasd. Ze vroegen ook vooral, kan je niet een rondje in Nederland doen? Dat is meer dan genoeg, toch? Maar dat gaat er bij mij helaas niet in. Ik ben iets extremer in die dingen. Ik moest het er wel eerst even goed over hebben. En ook mijn ouders, vooral mijn ouders, waren wel erg bezorgd in het begin natuurlijk. Veiligheid op meerdere vlakken. Op de weg of in landen die door de meeste mensen als onveilig worden aangeschreven, zoals Iran en Pakistan. Maar toen ik op weg was, kreeg ik zo snel veel vertrouwen. En zeker toen ik in die landen was en ik kon aangeven dat het gewoon goed was en veilig. En dat ze zich nergens om zorgen hoefden te maken. Toen was het eigenlijk koek en ei. En sindsdien zijn ze echt super supportive in iedere mogelijke weg. Dus dat is heel fijn om die nog bij mijn zijde te hebben, ook al is het een beetje van afstand.
Ja, onveilige situaties. Je vertelde wel zo net in je presentatie dat je in een deel van Pakistan niet in je eentje kan reizen. En dat je dus onder begeleiding van zwaar bewapende mensen even een stukje op weg geholpen moest worden.
Ja, dat klopt helemaal. Dat is in het westen van Pakistan, de regio Balochistan. Daar zitten helaas een aantal terroristische groeperingen en die houden zich daar schuil. En die willen zo nu en dan nogal eens wat voor ophef zorgen. De ene keer is het gericht op de lokale mensen die er wonen, maar het is ook wel in het verleden gebeurd dat het naar toeristen is geweest. En om die reden is het eigenlijk niet meer toegestaan om als toerist daar vrij uit rond te reizen. Dus als gevolg dat je een politie-escort krijgt. In mijn geval met de fiets. Dus de fiets gaat achter in de pick-up truck. Jij zit naast twee of drie zwaar bewapende mannen en je rijdt eigenlijk van dorp naar dorp, van politiepost naar politiepost. Je stapt de hele tijd over met je fietsje.
Waar lijkt me dat? Dat is zo ver van je bed als je het met Nederland vergelijkt.
Ja, dat is een hele bizarre situatie waar je dan in belandt. Je moet ook even twee keer knipperen tot je begrijpt wat er eigenlijk echt gaande is. En ook heel gek dat het. Je zit natuurlijk aan de ene kant heel veilig, omdat je met het meest zwaar bewapende team uit Pakistan waarschijnlijk het land doorreist. Maar tegelijkertijd ook weer een heel gek idee dat het blijkbaar wel nodig is. En dat er dus mensen zijn die wellicht iets zouden kunnen gaan doen. Dus je zit daar met een heel dubbel gevoel.
En nou kan je die zwaar bewapende mensen wel vertrouwen?
Ja, dat is natuurlijk ook een dingetje. Ja, in principe, ik vertrouw het wel. Ik denk, er is natuurlijk wel, er zijn dingen zoals corruptie in dat land nog wel echt gaande. Maar ja, je zit wel met iemand met een zwaar bewapend wapen naast je. Ja, dat is wel heel vreemd.
Ja, de meest onveilige situatie was waarschijnlijk in dat tentje in, was het Kroatië, wat je vertelde, en iets met beren.
Ja, dat is ook een leuk verhaal. Ik was inderdaad in Kroatië aan het kamperen. Dat was een van de eerste nachten eigenlijk in de tent in het begin van mijn reis. Was het echt heel koud, vooral in de bergen, dus heb ik eigenlijk bijna niet gekampeerd. Op een gegeven moment werd het weer een beetje beter. Nog steeds wel koud, maar goed genoeg om te kamperen. En ik had mijn tentje neergezet in een mooi donker bos waar ik doorheen fietste. Ik dacht, nou, hier kan niemand me eigenlijk lastigvallen. Dus ik zit hier wel goed. Morgen pak ik mijn tent in en ben ik weer weg. Weer op de fiets. Maar het zat een beetje anders. Ik had net een vuurtje aangestoken, mijn tent opgezet. Ik zat op te warmen bij het vuurtje en ik begon toen een beetje te lezen over de regio waar ik zat. En ik kwam erachter dat ik echt in het hart van het dichtst bevolkte berenbos van Europa zat. Ja, dat zijn gewoon wilde beren van, hoeveel zal het zijn, 700 kilo die rondlopen. En jij staat er dan met je tentje en ziels alleen met niemand in de buurt. Het was veel te laat om nog ergens heen te gaan. Er was ook eigenlijk geen dorp of iemand om me heen waar ik heen kon. Dus toch maar blijven liggen dan en hopen op het beste. Vervolgens werd ik in de nacht weer wakker van zware voetstappen rondom de tent. En ik schrik me natuurlijk ten eerste heel erg dood. En vervolgens probeer ik mijn adem in te houden. Om eigenlijk zo weinig mogelijk geluid te maken. Mijn hart bonst in je keel. Je hoort gewoon de voetstappen ergens rondom de tent. In de straal van 10, 20 meter zeker wel rondlopen. In de eerste minuten probeerde ik het nog een beetje af te wachten. Maar op een gegeven moment denk je, ja, misschien moet ik toch wat doen. Ik ga niet kijken, want als het nou echt een beer is, dan ziet hij mij. En dan is het helemaal het hek van de dam. Dus ja, dan ga je toch maar iets doen. En ik wist toevallig dat beren niet van geluid houden. Dus mijn enige optie was om zo hard mogelijk te gaan schreeuwen op dat moment. Dus dat ben ik ook gaan doen. Echt met uit volle borst, zeg maar, zo hard mogelijk schreeuwen als je kon. En dat ben ik minutenlang blijven doen. Gewoon omdat ik op een gegeven moment... Ik durfde bijna niet te stoppen, want stel dat hij er nog staat en dan wel op je afkomt. Dus ik ben een beetje als een gek in een donker bos ben ik minutenlang gaan schreeuwen. En uiteindelijk stop je dan met schreeuwen. En dan hoor je alleen je hart in je keel bonzen. En dan hoop je maar dat hij weg is. En gelukkig na minutenlang nog steeds geen geluid gehoord. Dus dan ga je vanuit dat hij weggaat. Weg is gegaan. En dan voel je je weer een beetje veiliger, maar toch ook weer niet.
En dacht je toen, oh Koen, wat ben ik toch aan het doen?
Ja, tuurlijk. Maar die momenten heb ik wel vaker, hoor. Dus ja, nee, tuurlijk, dat kom je wel tegen. Dat is echt misschien ook een stukje research die je wel wat beter had gekund, zeg maar. Maar goed, je kan niet overal rekening mee houden. Je zit de hele dag op de fiets en je bent al blij met een plekje dat je ergens je tentje neer kan zetten. Maar ja, zeker is het lastig om dat dan, om te denken, ja, wat, waar ben je nou mee bezig? En het is dit keer goed afgelopen, maar de volgende keer, je weet het niet.
Ja. Nee, je hebt er ruim 20.000 kilometer erop zitten al. 2/3 van je trip eigenlijk, ongeveer. Ja. De afgelopen 7.000, klinkt als niks, had je een vriend die je vergezelde. Ja. In Nieuw-Zeeland ga je weer alleen verder?
Ja, dan sta ik er weer alleen voor, in mijn uppie door. Dus dat is dat wordt weer even wennen, denk ik. Het wordt heel gek om, hij is, zoals je zei, 4,5 maand is hij bij me geweest. En dan ga je sowieso, we kennen elkaar al van thuis heel goed. Is een goede vriend van me, maar ja, je spendeert wel dag en nacht met elkaar. Letterlijk in een tentje dat niet groter is dan 2 vierkante meter. Dus je ligt echt ook nog 's nachts op elkaar en je doet alles samen.
Nooit bang geweest trouwens dat er 's avonds mensen je spullen zouden meenemen. Want je hebt hele mooie spullen voor foto's en video's bij je.
Ja, nee, dat klopt. Ik heb best wat apparatuur bij me. En dat is soms wel een beetje riskant. Vaak vertrouw ik het wel, hoor. Omdat je dan kamperen vaak wel zoveel mogelijk in natuurgebied of gebied waar je niet gezien wordt. In ieder geval liever niet langs de weg, zeg maar. Maar als er inderdaad situaties voorkomen waarbij ik denk, ik weet niet of hier vanavond iemand langskomt en die zou maar net de verkeerde hebben. Dan neem ik toch de meest waardevolle spullen wel mee de tent in. Zodat die in ieder geval niet gestolen worden. Mijn fiets zet ik ook op slot, dus die kunnen ze ook niet meenemen. Maar mochten ze besluiten om dan nog mijn tassen te doorzoeken, ja, dan kunnen ze mijn regenjas meenemen. Maar niet mogen.
Geluk, veel geluk daarmee, ja. Wat ik zat te denken tijdens jouw presentatie, want die verhalen zijn geweldig. Hoe kan jij, als jij klaar bent met Amerika, weer terug naar leven gewoon in Nederland?
Ja, dat is een vraag die ik vaak krijg. En dat wordt iets heel interessants. Ik denk er aan de ene kant wel eens over na, maar aan de andere kant ook weer eigenlijk niet zo heel erg. Omdat ik heb nog wel even voor de boeg. En ik wil me voor nu wel even concentreren op deze reis en op dit project, de inzamelingsactie. En hoe ik straks weer helemaal terug ga komen in de normale samenleving, om het maar zo te noemen. Is toch wel iets waar ik denk ik later aan ga denken. Maar in ieder geval wil ik bij terugkomst sowieso eerst nog echt wel gaan focussen op het maken van een mooi fotoboek. Dat staat sowieso op de planning. Ik maak ook veel video's, dus ik ga ook kijken of ik partners kan vinden om een professionele documentaire te maken. Zo ben ik denk ik zeker nog wel het eerste jaar dat ik terug ben nog wel even bezig met alles vormgeven en misschien ook een stukje afsluiting van de reis in een zekere zin. En wat er daarna op mijn pad komt, dat zie ik dan wel weer.
Ja, je bent sinds vorig jaar januari onderweg. Wat is de planning? Wanneer denk je weer terug te zijn in Nederland?
Normaal gesproken was het altijd lastig te zeggen. Maar inmiddels ben ik in een periode aangekomen dat ik te maken heb met vluchten die vroeg van tevoren geboekt moeten worden. Nu naar Nieuw-Zeeland, vervolgens van Nieuw-Zeeland naar Amerika. En in Amerika zit ik weer vast aan een 90 dagen visum die ik wel echt in zijn volledigheid moet gebruiken. Omdat het gewoon heel veel kilometers zijn daar.
Oké, 90 dagen van west naar oost?
Ja, klopt. Ja. En dan gaan nog een paar dagen af, want ik doe eerst nog een rondje in Hawaii. Dus het wordt waarschijnlijk een dagje of 80 dat ik de hele breedte van Amerika af moet leggen. Dus dat wordt een flinke uitdaging inderdaad. Maar goed, daardoor weet ik wel dat ik die 90 dagen nodig heb. En dat ik ook weet ik ook wanneer ik weer ongeveer terug ben in Europa. En ik vlieg terug naar Lissabon. En dan is het vanaf daar weer terug naar Nederland. Dus ik kan inmiddels wel ongeveer inschatten dat ik grofweg november zo'n beetje thuis ga zijn. Ik hoop in ieder geval hoe dan ook voor kerst weer terug te zijn. Dat ik weer lekker bij mijn familie en mijn vrienden kan aansluiten.
Ja, luistert u en denkt u, wauw, wat een verhaal. Ga alsjeblieft die YouTube-channel uit checken, want daar staan prachtige filmpjes op. Op onze website sbs.com.au/Dutch zetten we ook de link naar jouw pagina, zodat mensen dat kunnen bekijken en als ze willen kunnen doneren. Dankjewel, Koen.
Top, dankjewel.
Zieke erfenis. Hier woont mama nu en altijd weer die Bach. Dat zijn de titels van de drie Nederlandstalige podcastseries die we deze maand bij SBS Dutch in het zonnetje zetten. Waarom deze podcasts het waard zijn om te beluisteren, hoort u van podcastliefhebber Eke Ijf.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Eke, de eerste podcast die je voor deze maand hebt uitgezocht, is er eentje die ik in één adem heb uitgeluisterd. Hoe ging dat bij jou?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ik denk dat ik het gewoon gevolgd heb per week toen het kwam. Dus ik moest elke week wachten tot er een nieuwe aflevering kwam.
Ja, onthul, wat is de titel van deze podcast?
De podcast heet Zieke erfenis. En als een zwaard van Damocles hangt de erfelijke ziekte die haar vader het leven kostte boven het hoofd van Nicole de Jong. En in deze podcast vertelt de EO-journalist wat het betekent als je 50% kans hebt op een erfelijke aandoening. Ze weet daar alles van, want haar vader overleed 5 jaar geleden aan de gevolgen van de Katwijkse ziekte. Een aandoening die hersenbloedingen veroorzaakt. Nicole kan drager zijn en in 5 afleveringen gaat ze de confrontatie aan. Ze onderzoekt haar eigen stamboom, spreekt met haar familie over de impact van de ziekte en duikt in de wereld van embryoselectie en verzekeringen. Ook spreekt ze met dragers en risicodragers van erfelijke ziektes over de keus om zich wel of niet te laten testen. En tegelijkertijd onderzoekt ze die vraag voor zichzelf en neemt een besluit over het daadwerkelijk testen van haar DNA.
Ik kan nog steeds niet geloven dat ik dit echt doe. Dat wat al 15 jaar rondspeelt in mijn hoofd, heb ik in gang gezet. Het is werkelijkheid geworden. Ik ga mijn DNA laten onderzoeken om te zien of ik de Katwijkse ziekte heb. De aandoening waar mijn vader helaas 5 jaar terug aan is overleden. En ik heb 50% kans dat ik deze ziekte ook heb. Het is een kwestie van ja of nee. Over een aantal maanden weet ik of ik ziek ben. Of nou ja, beter gezegd, straks weet ik of ik ziek ga worden en op jonge leeftijd een hersenbloeding krijg. Maar ik ben nog lang niet op het punt van die uitslag. De aankomende maanden moet ik eerst een aantal bezoekjes aan het ziekenhuis brengen. En ik ben heel benieuwd of ik tijdens dit testtraject ervan overtuigd blijf dat ik die uitslag echt wil weten.
Ja, dat lijkt me een hele moeilijke, lastige beslissing. Want de ene helft van je wil weten waar je aan toe bent en de andere helft, ja, waarschijnlijk niet. Want wat als?
Ja, Nicole blijft ook heel lang twijfelen en ze zet het proces wel in gang. Maar iedere keer wil ze toch dat er een uitvlucht is dat ze misschien toch kan zeggen van nee, ik wil het niet.
Ja.
En er zat ook een paar maanden tussen het uitkomen van de 4e en de laatste episode. Maar het staat nu allemaal online, dus je kan het in 1 keer luisteren. Ik ga niet vertellen, dat laat ik Nicole liever zelf doen. Maar ik vond het een prachtige podcast. Nicole is open, kwetsbaar, realistisch en neemt je helemaal mee in haar zoektocht. Er is geen enkele opzwuk, gewoon een rauw verhaal. Het is menselijk en invoelbaar. Ik vond het emotioneel, maar absoluut niet sentimenteel. Je leeft echt met haar mee. En af en toe zit je net als zij op het puntje van je stoel.
Ja, ze neemt je mee naar afspraken met dokters en ze zoekt dingen uit. Want er zijn bijvoorbeeld verhalen dat als je een erfelijke ziekte hebt of een gen draagt, dat je een bepaalde verzekering niet kan afsluiten. Hè? Dat soort dingen, hypotheken, huis kopen. Dat vond ik al een heel interessant verhaal. En dan inderdaad die laatste aflevering, we zeggen er verder niks over. Maar daarin onthult ze, daarin krijgt ze uiteindelijk de uitslag van haar test. We kunnen er niet meer over zeggen, denk ik. Laten we lekker doorgaan met de tweede. Hier woont mama nu.
Ja, dit is een intieme documentaire van Katrien Lohman. Hij is gemaakt door De Standaard en ook met Bedrick De Bakker is een hele bekende podcastmaker. En in 4 afleveringen volgen ze enkele maanden het leven van mama's die samen met hun kinderen op de moeder-kindafdeling in de gevangenis van Brugge verblijven. We krijgen een kijkje achter de muren van een speciale afdeling waar jonge kinderen met hun gedetineerde moeders kunnen samenleven. Het lijkt er wat op een aftand kinderdagverblijf. De 7 dwergen staan op de muur geschilderd. Er zijn kinderbadjes en verzorgingskussens. Je hoort er het gehuil van baby's en kerende peuters door de gangen galmen. Er is een binnenplaats met speeltoestellen en een bankje om te rusten. Zowel de moeders als het gevangenispersoneel doen echt hun best om het belang van het kind steeds voorop te stellen. Maar je kan niet om de hoge hekken heen, de deuren van staal en de ramen met dikke tralies. En zo woont Almira al sinds ze kan kruipen samen met haar moeder in de gevangenis. Haar mama verwijt woorden zoals bak of cel. Het kind weet wel dat mama de kamer zelden mag verlaten en dat er strenge regels zijn, maar beseffen wat er gaande is, dat doet ze niet.
Nee, en je hebt een mooi fragment uitgekozen, hè? Want voor de kinderen is er ook wel wat te doen als moeders aan het werk moeten.
Tussen 8 en 12 kunnen kinderen in het zaaltje samen spelen.
We hebben hier een speelzaaltje voor de kindjes. Wanneer de mama's gaan werken, kunnen de kindjes hier blijven bij de kinderfatiek.
Een gedetineerde vrouw die belast is met de taak om op de kinderen te letten.
Haar job is letten op onze kindjes.
Er is een hekje aan de deur en er staat een tv te spelen.
Van alle speelgoedjes, matjes voor de kleinste, parkjes voor de kleine babytjes. Dat is wel leuk.
Ja, wat voor gevoel kreeg jij toen jij naar deze serie luisterde, Eka?
Ik was heel erg geraakt door deze podcast, omdat het vertelt over een wereld die ik helemaal niet ken, maar aan de andere kant ook een wereld die ik absoluut ken, want elke moeder wil gewoon heel goed voor haar kind zorgen en bij haar kind zijn en veel liefde aan haar kind geven. Dat maakt niks uit of je nou in de gevangenis zit of niet. En wat ik ook heel mooi vond aan deze podcast is dat het echt een beeld geeft van de kracht van het medium. Want ik denk niet dat je zo'n inkijkje als dit in enig ander medium kunt krijgen. Weet je, als je het leest in een boek of in een krant of zo, dan is het altijd vanuit de derde persoon. En dit zou gewoon nooit gefilmd kunnen worden. Dus je kan het nooit in een documentaire op de televisie zien. door het in een podcast te luisteren en je bent echt met de mensen en de mensen zijn zo dicht in je hoofd omdat ze in je oren zijn. Ja, voor mij is dit gewoon, dit is wat podcast is. Dit zijn dingen die je op een andere manier niet kunt maken, niet kunt horen, niet kunt binnenkrijgen. En ja, ik ben er gewoon heel erg, het vertedert mij gewoon ook heel erg.
Ja, het klinkt natuurlijk heel mooi hè, dat die kinderen bij hun moeders kunnen blijven als ze in de gevangenis zitten en dat er van alles voor ze gedaan wordt. En ja, wat je ook zei, zij zijn het centrale punt, hè. Ze doen alles voor die kinderen. Maar kinderen kunnen niet onbeperkt bij hun moeders blijven. Hè. Op een gegeven moment moeten ze weg.
Ja, als ze 3 jaar worden, mogen ze niet langer bij hun moeder blijven. Het kind gaat dan weg en de moeder blijft achter in de gevangenis. Van altijd samen zijn, naar elkaar haast nooit meer zien. En terwijl een nieuw leven begint voor de peuter, moet mama hopen dat ze nog op bezoek zal komen. Nou, Katrien schotelt ons een portret voor zonder enig oordeel, waardoor alleen menselijkheid overblijft.
Ja. En wat ik ook nog aangrijpend vond, is dat veel van die vrouwen ook vertellen dat de relatie met de vader van het kind er niet meer is. Als in de liefdesrelatie tussen hen beiden. En de angst van wat gaat er nu met mijn kind gebeuren? Gaat ze me nog inderdaad bezoeken? Gaat hij er niet mee vandoor? Dus zie ik haar ooit nog wel? Dat is die extra emotionele laag.
Ja.
Dat greep me aan.
Ja, en omdat dit over België gaat en er zijn dus maar 6 plaatsen voor moeders en kinderen in België. En ik vroeg me heel erg af hoe dat in Australië was. Dus ik heb een e-mail gestuurd naar de Ministry of Corrections en gevraagd of dat hoeveel plaatsen er in Australië zijn. En daar wilden ze me niet echt een antwoord op geven van hoeveel plaatsen er precies zijn. Maar er zijn 2 plekken in ieder geval in Australië. Waar moeders en kinderen ook in de gevangenis kunnen zitten. En ik heb er een beetje wat over gelezen. En wat ik ervan kon lezen, zijn er best wel goede regelingen voor.
Oké. Nou, laten we wat lichter afsluiten tenminste. Muziek staat centraal in jouw laatste keuze.
Frequente luisteraars die zullen wel weten dat we heel weinig muziekpodcasten bespreken. En dat komt omdat er altijd rechten zitten op de muziekpodcast en we die hier in Australië niet kunnen luisteren. Maar deze gaat over klassieke muziek en daar zitten geen rechten op, dus daar kunnen we heerlijk naar luisteren. De podcast heet Altijd Weer Die Bach en hij is gemaakt door NPO Klassiek en de EO. En Anthony Scheffer die vindt dat Bach van zijn voetstuk moet. Pas als we de man van vlees en bloed zien, gaan we zijn muziek eindelijk echt begrijpen. Dat is de mening van Anthony en hij is artistiek leider van koor en orkest Phoenix. En in 7 afleveringen van een half uur neemt hij je mee in zijn fascinatie voor de Duitse componist. Hij vertelt over de jonge wilde jaren van Johann Sebastian, over zijn grote trauma en hoe de gevolgen daarvan door zijn hele oeuvre heen klinken. Bovenal laat hij zien dat als we Bach als mens gaan zien, zijn muziek op een compleet nieuwe manier tot leven komt. Je hoort over de gepassioneerde kant van Bach, zowel op persoonlijk gebied als wat betreft zijn muzikale invloeden. Anthony duikt in de Spotify-list van Bach om te achterhalen wat hem inspireerde. En Bach had een persoonlijke missie, één die hij zag als van God gegeven. Die missie zorgde ervoor dat hij stad en land afreisde, dat hij elke keer weer de confrontatie met zijn omgeving opzocht en dat hij ondanks alle tegenslag toch door bleef gaan. Johann Sebastian werkte als een bezetene. Week in week uit componeerde hij muziek. Hij zat te zwoegen aan zijn bureau. Niet met de gedachte dat eeuwen later zijn muziek nog uitgevoerd zou worden. Nee, hij maakte het de komende week. Daarom zijn talloze melodieën des te imposanter.
Nou, je hebt ook hier een stukje uitgekozen, hè? Kan je even toelichten waar het over gaat?
Ja, Bach's carrière was eigenlijk helemaal niet zo'n groot succes. Bij de functies die hij krijgt, is hij vaak tweede of derde keuze. Hij wordt niet gewaardeerd. Hij is een groot organist, maar zijn componistschap levert hem geen grote roem op.
Hey, maar is die verschuiving van barok via rococo naar klassicisme nou de reden dat ze Bach in eerste instantie niet willen hebben in Leipzig?
Nee, dat niet. Telemann was hun grootste wens. Dat was de grootste muzikus van dat moment. Telemann zat in Hamburg en haalde ze over om naar Leipzig te komen. Maar uiteindelijk biedt Hamburg Telemann veel meer geld en dus blijft hij aan. Graupner was tweede keus, maar die kon niet weg uit Darmstadt. En dan komen ze uiteindelijk bij Bach terecht. Die dan weer wel unaniem verkozen wordt.
Ja, dat dan weer wel. Hoe keek Bach naar dit alles?
We hoorden vorige aflevering de brief aan Georg Erdmann. Hij twijfelt vooral of hij vanuit Keuten weer met scholieren wil gaan werken. Of zijn derde keus zijn daar enig invloed op had.
Leuke aan deze podcast, want je zegt al, hè, eindelijk kunnen we de muziek ook hier beluisteren in Australië. Ik was verrast met hoeveel stukken ik eigenlijk herkende.
Ja, ongelooflijk is dat, hè? Dat zijn zo van die dingen, je hoort ze, maar je weet het eigenlijk niet, maar je hoort ze en je kent ze gewoon. Ja. Ja, ik heb enorm genoten van het verhaal van Bachs leven. En de manier waarop Anthony het vertelt, wordt net een film in je hoofd. Je voelt de wind en de kou, je ziet de kleren en de kerk. Je waant je gewoon 300 jaar terug. En dan de prachtige muziek zorgt ervoor dat je je helemaal ondergedompeld voelt in het leven van de componist. Nou, ik luister het meeste van deze podcast terwijl ik aan het werk was. En het bracht gewoon zo rust over me dat ik gewoon absoluut meer naar klassieke muziek ga luisteren.
Ja, en dat zou iedereen moeten doen, toch?
Ja, zeker. Ja.
Dankjewel weer. Drie mooie tips. We noemen ze nog één keer allemaal op een rijtje. De eerste was zieke erfenis. Hier woont mama nu. En de laatste, altijd weer die Bach.
Ja.
Dankjewel, Eka.
Tot volgende maand.
Kent u één of alle zojuist besproken podcastseries al? Geen probleem. Op onze website staan inmiddels meer dan 30 afleveringen van onze podcast. En in iedere aflevering worden 3 series besproken. Dus u kunt nog even vooruit. sbs.com.au/Dutch. Tijd nu voor muziek. Geen Bach, maar wel André Rieu en het Jan Strauss Orkest met The Second Waltz. In onze podcastserie Leer Nederlands leert u wekelijks in een paar minuten enkele Nederlandse woorden en zinnen. De lessen worden verzorgd door Joyce Diebels van Dutch with Joyce en zijn, om het gemakkelijker te maken, in het Engels. Vandaag bespreekt ze enkele veelvoorkomende en bekende beroepen.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben we een nieuwe Nederlandse les. We're going to learn about occupations. And occupations in Dutch is beroepen. Roepen on its own means to call. And so beroepen, in my opinion, is finding your calling. Your work that you like to do. So today we'll run through a few occupations that are quite common and quite useful for you to know as well, whether you are one or whether you need one. So I'll teach you the word of the occupation, then say the sentence, and then see if you, with your own experience, can guess what the sentence means. So let's go. Word 1 is the doctor, obviously, the doctor. Another word for doctor also is the arts, which has nothing to do with arts and crafts, but it is spelled the same. The arts of the doctor. The doctor helped mensen die ziek zijn. The doctor helped mensen die ziek zijn. So the doctor helps people who are sick. Woord nummer 2, de leraar, which is one of the words we have for teacher and probably the most general one. De leraar. Mijn moeder is lerares op de basisschool. Mijn moeder is leraar of lerares op de basisschool. My mother is a teacher at primary school. So for the ones who are listening carefully, I said lerares and niet leraar. Lerares is how we address the female version of an occupation. Leraar and lerares, but leraar would be the general one. De volgende is politieagent. Politieagent. The police officer. De politieagent zorgt voor de veiligheid in de buurt. De politieagent zorgt voor veiligheid in de buurt. The police officer ensures safety in the neighborhood. De politieagent zorgt voor veiligheid in de buurt. Dan, verpleegster. De verpleegster. Dat is your nurse. For a male one, we can also say verpleger. Verpleegster en verpleger. Verpleegsters werken hard in het ziekenhuis. Verpleegsters werken hard in het ziekenhuis. Nurses work hard in the hospital. Verpleegsters werken hard in het ziekenhuis. Dan hebben we een brandweerman. De brandweerman, which is a firefighter. Literally, a burns again man. Just FYI, de firefighter. De brandweerman blust branden en redt mensen. De brandweerman blust branden en redt mensen. The firefighter extinguishes fires and saves people. De brandweerman blust branden en redt mensen. Dan hebben we de kok. The kok is a cook or a chef and comes from the word koken. Een goede kok kan heerlijke gerechten maken. Een goede kok kan heerlijke gerechten maken. A good cook, a good chef, can make delicious dishes. Een goede kok kan heerlijke gerechten maken. De architect. De architect. De architect. De architect ontwerpt gebouwen en huizen. De architect ontwerpt gebouwen en huizen. The architect designs buildings and houses or homes. De architect ontwerpt gebouwen en huizen. De advocaat. De advocaat is the lawyer. So he advocates for people. Een advocaat helpt mensen met juridische problemen. Een advocaat helpt mensen met juridische problemen. A lawyer helps people with legal issues. De monteur. De monteur is mechanic and comes from French. So it sounds a little bit French. De monteur repareert auto's en machines. De monteur repareert auto's en machines. The mechanic repairs cars and machines. En het laatste woord van vandaag, piloot. De piloot is the pilot. De piloot vliegt vliegtuigen naar verschillende bestemmingen. De piloot vliegt vliegtuigen naar verschillende bestemmingen. The pilot flies airplanes to different destinations. De piloot vliegt vliegtuigen naar verschillende bestemmingen. These are your 10 occupations. Dit zijn jouw 10 beroepen van vandaag. Welk beroep heb jij? Let us know and check our website to see all the words and sentences. En tot de volgende keer. Doei!
Alle woorden en zinnen uit deze les zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Klik bovenaan op podcastseries en daarna Leer Nederlands.
Tot zover deze SBS Dutch uitzending voor vandaag. Deze aflevering en al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. U kunt deze gratis downloaden in de Apple Store of in Google Play. We eindigen met een stukje van Ik zie een ster van Mouth & McNeil. Ik wens u een heel mooi weekend. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.